Goedemiddag gemeente. De kerkraad heet u en jou, de gasten, de luisteraars aan de kerktelefoon of het internet, van harte welkom in deze dienst. De voorganger deze middag is dominee M.M. van Kampen uit Rotterdam. Ik heb een aantal mededelingen. De Alpha-cursus. Op 13 september gaat de Alpha-cursus weer van start. In de hal van de kerk staat een tafel met materialen hiervan. U kunt de folder meenemen voor uzelf of om uit te delen aan iemand die u wilt uitnodigen voor de cursus. Nemen we ook een poster mee om op een zichtbare plek op te hangen, zodat we de bekendheid met de cursus kunnen vergroten. De GZB. De diaconale collectebestemming van vandaag is bestemd voor de GZB. Dat is de zomerzendingscollecte. En dus niet voor het oudere werk zoals in de kerkbode stond vermeld. Huwelijkscatechese. Op donderdag 30 augustus zal het huwelijkscatechese zijn. Die begint om 19:30 hier in de kerk. We hopen dat de aanstaande echtparen hiervan gebruik zullen maken. Maar ook echtparen die nog niet zo lang geleden getrouwd zijn en nog niet de huwelijkscatechese gevolgd hebben. Ze zijn van harte welkom. Opening winterwerk. Op DV zaterdag 16 september zal er weer startdag opening winterwerk zijn. En er zijn vanmorgen dan inschrijfformulieren voor uitgedeeld. Heeft u er nog geen, dan kunt u er een vinden op de balie in de hal. De kerkbode. Door een technisch probleem zal de kerkbode voor september een week later worden bezorgd dan de planning is. Zij zou komende week komen, maar het wordt nu die week daarna. En vanaf volgende week zondag zal er dan ook weer het weekbericht verschijnen. En berichten daarvoor kunt u in het vervolg voor donderdagavond 8 uur 's avonds aan uw scriba verzenden per e-mail. En dat e-mailadres kunt u vinden op de website van onze kerk. Gebedskring. U bent van harte welkom bij de gebedskring aanstaande woensdag 30 augustus om 8 uur hier in de kerk. Want de collectebestemmingen. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de GZB, zoals eerder al genoemd. En de tweede collecte is bestemd voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie kerkelijke gebouwen. De voorzang, we zingen nu met elkaar Psalm 105, vers 24. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 33 en daarvan vers 10. Zijn machtig arm beschermt de vromen. Psalm 33 vers 10. Wij doen vanmiddag ook belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen en willen daarna samen zingen uit Psalm 147 vers 5. God wil al het vee steeds spijzen, laven. Psalm 147 vers 5. Samen met alle christenen in alle plaatsen van de wereld belijden wij het geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De verrijzenis van het lichaam. En een eeuwig leven.
Thank you.
De schriftlezing voor vanmiddag vindt u in het Oude Testament, 1 Koningen 17. We lezen samen uit 1 Koningen 17, de versen 1 tot en met 7. Het gaat over Elia aan de beek Krit. En Elia de Tisbiet uit de inwoners van Gilead zei tegen Agab: Zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Daarna kwam het woord van de Heere tot hem: Ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. Hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de Heere. Hij ging wonen bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven brachten hem 's morgens brood en vlees en 's avonds brood en vlees. En hij dronk uit de beek. En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. Tot zover. Tekst voor de preek. We gaan hierover nadenken. En de kerntekst voor de preek is vers 4. 1 Koningen 17 vers 4. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. Zullen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in onze gebeden. Laten we samen bidden. Heere almachtige, heilige God en Vader in de hemel. Deze prachtige zomerse zondag mogen wij voor de tweede maal komen in uw huis, waar het volk vergaderd is. En dat is een bijzonder voorrecht. Broeders en zusters, die mogen samenkomen om uw naam te loven. We mogen uw woord verkondigen. Uw daden mogen we bezingen. Uw komst verwachten en uw zoon verhogen. Dat is een kerkdienst. Dat mogen we ook vanmiddag doen, Heere, met de hulp en de kracht van u. U brengt ons bijeen rondom woord en bij tijden en ogenblikken het sacrament, het lied, het gebed, de zegen en de preek. En in al die elementen van de eredienst waarin we toch uw eer op het oog willen hebben, hebt u ons ook wat te zeggen. Vanmiddag hebt u een boodschap voor ons. Zoals Elia kwam bij Agab en heel persoonlijk op de man af zei: dit en dat is het woord van God voor jou. Zo hebt u vanmiddag voor ons een boodschap. Niet alleen voor oude mensen, niet alleen voor vaders en moeders, maar ook voor tieners, kinderen, jongvolwassenen, pasgetrouwden. En dan willen we u bidden of u met uw Heilige Geest ons zo wil bewerken dat onze harten open gaan en onze oren geopend worden voor de boodschap van u entwege. Hebben we nodig, Heren, want anders worden we zo gauw afgeleid. Dan hebben we last van de warmte. Of onze gedachten zweven zomaar na 5 minuten alweer weg. En we zitten de dienst uit en er blijft zo weinig hangen. En daarom bidden we om de hulp en de kracht van uw Heilige Geest. Die hebben we nodig. En leert u ons ook dan ook zien door de werking van uw Geest dat we voor u niet kunnen bestaan. Maar dat u ons het evangelie laat verkondigen. Geen therapie voor nood, maar dat u nou de dood hebt overwonnen. Dat u niet alleen komt met therapie voor zorgen, die mogen we trouwens ook bij u brengen. Want u bent een God die zorgt en die zegent, maar u bent vooral een God die zalig maakt. Heere, dat we niet alleen met de zorgen naar u toe mogen komen, maar dat we ook onze zonden bij u kwijt kunnen. En dat u die zonden verzoent en vergeeft door het bloed van de Heere Jezus. En dat we daar deel aan kunnen krijgen. Door een hartelijk geloof, maar ook door een waarachtig berouw. En door een wederkeer naar u, de levende God. O Heere, als uw Heilige Geest gaat werken, dan kunnen we voor u niet bestaan. Dat laat u ons ook heel goed voelen. Dan moeten we met onszelf overboord. En dat valt niet mee. Om jezelf een onvoldoende te geven. Om mijzelf voor uw heilig aangezicht af te keuren. Om te zeggen: o God, ik zit ernaast. En ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Als u in het recht wilt treden, dan kan ik daar niet, dan kom ik daar niet doorheen. Maar als u ons dan laat zien, Heere, dat nou de Heere Jezus het wel goed heeft gedaan, maar dat u het ook goed gaat maken. En dat daarvoor nou het werk aan het kruis nodig was om het goed te maken tussen u en tussen mij. Heren, wij willen u bidden. Aan het begin ook weer van een seizoen wat voor ons ligt. Binnenkort, als alles weer gaat draaien en alles weer gaat lopen in het kerkelijk werk. O Heren, bewaar ons ervoor dat het net zo zal zijn als vorig jaar. En net zo zal worden als volgend jaar, elke keer weer opnieuw. Maar dat er verdieping mag zijn, een verandering, levensvernieuwing. Heren, dat het dit jaar mag zijn dat er droppels van zegen gaan vallen. En dat er plasregens uit de hemel mogen komen, dat ons hart en leven grondig veranderd zal worden. Er is wat aan de hand met uw kerk. Er is ook wat aan de hand hier in de Emmanuelkerk in Barendrecht. Heren, het gaat niet goed. Als u een rapport zou moeten schrijven over deze kerk en over mijn gemeente in de Maranatenkerk, hoe komen we er dan uit? Heren, dan houden we ons hart vast. Hoe kom ik er dan uit? Als ambtsdrager, als predikant. En daarom bidden we u, o Heren, dat we vanmiddag stil mogen worden voor uw heilig aangezicht. En dat we mogen zeggen, o God, als u komt en als u ons keurt, dan blijft er van mij niets over. Maar gedenk aan mij toch in genade. En gedenk deze gemeente naar uw vaderlijk meedogen. En wilt u er vooral geven dat het een gemeente mag zijn en mag worden zoals u die in gedachten heeft. Neem ons dan en kneed ons en vorm ons en vul ons. Heren, wat bent u nog geduldig ook met ons land en volk. Afgelopen weken opgeschrikt door een terroristische dreiging op Zuid, zo vlakbij bij huis. Het viel gelukkig alles mee, maar als het nou wel eens waar was en als was het nou eens doorgegaan. O God, dan, wij zijn niet beter. Ook in Nederland hebben wij dubbel en dwars verdiend dat u met uw oordelen komt en met uw straffen vanwege goddeloosheid. Heren, wat bent u dan nog langmoedig en geduldig. Uw sparende genade gaat zo ver. Heren, dan willen we u vragen of u ons wil leren onze dagen te tellen. En dat we een wijs hart mogen krijgen. We bidden nu voor de kinderen, voor de jongeren. De scholen begonnen zijn, maar ook de middelbare scholen weer gestart zijn of gaan starten. Wilt u ze alle hulp en kracht geven, zin ook om hun talenten te ontwikkelen en te mogen gebruiken ook in hun latere leven, in uw koninkrijk en dienst. Woekeren met de gaven die u ons gegeven hebt. Zegen de leerkrachten, de juffrouw en de meesters, de leraren, de leraressen. Dat is een bijzonder helpen om met veel geduld jongeren te begeleiden, te onderwijzen, vertrouwenspersonen te zijn, een band op te bouwen. We bidden u voor het kerkenwerk, Heren, het jongerenwerk, het tienerwerk. Zo belangrijk om ook in de kerk de jongeren te bereiken, aan te spreken. Heren, wilt u daarin ook voorzien? We willen u vragen, o God, waar diepe zorgen zijn en waar rouw is. We hebben het zojuist gehoord in de consistorie. Dat er ook rouw is, Heren. Heren, een moeder die overleden is, een oma, overgrootmoeder. Maar ook in de verdere familie, Heren, vanwege zorgen over een zwager die een ernstig ongeluk gehad heeft. Gemeentelid ook van ons. O Heren, wat is het dan waar? Het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. Vorige week zondag nog in de kerk. Vorige week zondag nog in het gezin. De belevenissen van de vakantie uit te wisselen. En dan een week later op de IC. Zorgen over het leven. Zal dit halen, zal dit niet halen. Heren, onze leven is zo kort. Het kan zomaar opeens afgesneden worden. Door ziekte die slopend is en sluipend naar binnen komt. Of door ouderdom. Of door een ongeluk, een verkeers- of een bedrijfsongeluk in dit geval. Of door een ramp die ons treft. Of misschien wel met opzet omdat ons leven wordt genomen. O Heren, wij bidden u. Geef dat onze zielen zullen worden gered. Dat we mogen weten als die eenmaal die stonde slaat. Dat dit lichaam sterven gaat. Dat we dan mogen weten. Wij weten dat onze aardstent wordt afgebroken. Dat ik dan een gebouw bij God mag hebben in de hemel. Eeuwig, niet met handen gemaakt. Dat onze ziel gered zal zijn. Door het kostbare bloed van het lam. O Heren, geef ons een gezegende dienst. Dat er iets mag gebeuren vanmiddag. Dat we zullen merken dat u er zelf bent. En dan is het goed. En dan heeft het ook zijn uitwerking. Dan zal het eeuwige winst opleveren. Voor deze en die. Zegen ons zo, Heren, naar de rijkdom van uw genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek het Psalm 63, vers 1. O God, gij zijt mijn toeverlaten. En vers 5. Mijn ziel kleeft u standvastig aan. Psalm 63, 1 en 5. Gemeente, ik zet boven de preek, God blijft voor u zorgen. En drie gedachten wil ik in de preek gaan ontvouwen. Allereerst gaan we letten op Elia die wordt verborgen. We lezen in 1 Koningen 17 vers 3 dat de Heere zegt, ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u bij de Bekrit. Ten tweede, Elia wordt verzorgd, dat is vers 6. En de raven brachten hem 's morgens brood en vlees en 's avonds brood en vlees en hij dronk uit de beek. En ten derde, Elia wordt verzocht, dat is vers 7. Het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. God blijft voor u zorgen. We letten op Elia. Ten eerste, hij wordt verborgen. Ten tweede, hij wordt verzorgd. En ten derde, hij wordt verzocht. Vanmiddag, kinderen, een bekende geschiedenis. Dat kennen we vanuit de kinderbijbels. En dat kennen we van de juffrouw of de meester die dat op school vertelt, op de basisschool of op de zonderschool. Elia. Nou, in 1 Koningen 17 vers 1 komt hij zomaar plotseling als een bliksemschicht uit de hemel vallen. En staat hij daar voor Achab, de goddeloze koning Achab. De koning die woonde in het paleis in Samaria en koning was van het 10-stammenrijk. Vers 1 is als het ware zijn visitekaartje. Elia, de tisbiet uit de inwoners van Gilead, die voor Gods aangezicht staat. En gemeente, wat is dat direct al een treffende uitdrukking? Die voor Gods aangezicht staat. Elia die, ja waar sta ik? Ik sta nu op de kansel. En u staat door de week voor de klas. Of je staat zaterdags op de markt. Of je staat achter je vrouw. Of je staat je mannetje. Of je staat voor je bedrijf. Elia die staat voor God. Een andere vertaling heeft, in wiens dienst ik sta. Ja, zou je kunnen zeggen, maar dit staat in de grondtekst. Niet alleen dat hij voor God werkt, dat hij voor God arbeidt, maar hij zoekt Gods aangezicht. Het is hem niet te doen om het werk wat God hem te doen geeft, maar het is hem te doen om God zelf, voor wiens aangezicht ik sta. Er is een mooi opwekkingslied, wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. En dat zocht hij elke dag weer opnieuw. Heere, hier ben ik. Ik zoek uw vriendelijk aangezicht, uw heilig aangezicht. Ik wil graag kijken in uw ogen, in uw vriendelijke ogen, in uw heilige ogen. Ik wil graag zien dat u uw oren neigt naar mijn gebed. En wat uw mond spreekt, daar wil ik gehoorzaam aan zijn. Voor Gods aangezicht staan. In het Nieuwe Testament wordt dat van een engel gezegd. Van de engel Gabriel, die voor Gods aangezicht staat. Van een engel, maar hier wordt het van een mens gezegd. Een mens die geen superhero is, maar die een mens is van gelijke beweging als wij. Staan voor Gods aangezicht. Nou, gebeten. Dat is een vraag die ik mezelf moet stellen. Ik kan heel erg bezig zijn in het werk van de Heere, in het kerkenwerk. Toch dat je de Heer van het werk voorbij loopt. Je kent misschien wel dat kind dat bad voor de dominee. En die zei, lieve God, is onze dominee nou uw vriend? Of kent u hem van uw werk? Ben ik nou een werknemer of is het mij te doen om, Heere, ik wil het contact met u hebben en houden en niet verliezen. Nou, dan gaat hij. Dan gaat hij naar de koning. De koning zit op zijn troon. En Elia staat. Wat heeft hij voor kleren aan? Nou ja, kamelenharen mantel. En een leren riem. Daar staat de profeet tegenover de koning die zit. En hij komt opeens binnen. De poortwachters laten hem waarschijnlijk toe, want daar lezen we niks van. En dan komt hij met een boodschap. Hij zegt niet, goedemorgen koning Achab. Hij betoont ook niet bepaalde eerbied of respect, dat lees ik allemaal niet. Hij komt in de naam van de Heere, zo waarachter als de Heere, de God van Israël, leeft. U had hem al doodverklaard. U hebt de Baals ingevoerd. U hebt God vervangen door je eigen goden namens Izebel, je vrouw. Zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, er zal geen regen of geen dauw meer vallen, tenzij dan op mijn woord. Een bliksem in een donkere, boze tijd die zoveel lijkt op onze tijd. Even een lichtflits. Hij verschijnt, hij brengt het woord en hij verdwijnt weer. Eén man, daar begint het hiermee. Eén Luther, hier sta ik, ik kan niet anders. Een opwekking begint vaak met één of een klein aantal mensen. Die weten wat het is om te staan en te knielen voor het aangezicht van God. Vanuit het aangezicht van God waarvoor ze gestaan hebben, hebben ze geen vrees om te staan voor het aangezicht van die goddeloze koning. Nou, een harde boodschap. Geen evangelieboodschap dat hij brengt. De hemel gaat op slot. Er komt geen zegen, geen stromen van zegen, zelfs geen druppeltje zegen meer. De hemel gaat van koper worden. Er komt geen regen, geen zegen, geen heilige geest. Er komt niks meer. Een oordeel wordt hier aangekondigd. En dat is een boodschap. Dan zit je niet op de wacht hier in Barendrecht, want we willen graag het evangelie horen en prediken. En dat is ook onze opdracht. En hier zien we een profeet des Heren. Die staat in de volmacht van de Heren. Die komt hier met een boodschap om nou de onmacht van de Baals aan te tonen. De Baals waren regen, vruchtbaarheidsgoden. En die gaven regen, dacht het volk. En die gaven douw. Nou, laat ze het dan maar geven. Dan gaat de God van Israël dat niet meer doen. Dan moeten de Baals het maar doen. Oordeel wordt aangekondigd. De staat van koning Achab, hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Meer dan alle anderen die voor hem geweest zijn. In de 10-stammenrijk. Nou. En God heeft heel lang geduld met hem gehad. En heel lang gezwegen. En nou komt er een punt dat God gaat spreken. En dat God gaat zeggen, en nou ga ik mijn volk straffen. En ik denk wel eens, gemeente. Ik ben in mijn eigen gemeente begonnen met de prekenserie over Elia. Ik denk wel eens, wanneer is nou bij God de maat vol wat betreft ons land en volk? God heeft zoveel geduld. En zo lang gezwegen. Als God nou gaat spreken van straf en oordeel, dan hebben we het in ieder geval dubbel en dwars verdiend. Geen douw, geen regen. God bestuurt de engelen, hij heeft ze maar te zenden en ze gaan. God betoont de duivelen, de demonen, tot hiertoe en niet verder. God die neigt de harten van de koning als waterbeken en God gaat ook over de natuur. Wolken, lucht en winden, hij wijst ze spoor en loop en baan. Maar als God zegt, nou hou ik ze tegen, dan valt er geen druppeltje meer. En zegen, regen is natuurlijk een beeld van de Heilige Geest. Die vruchtbaarheid geeft, ook binnen de gemeente. Nou, wat is nou de reactie van de koning? Zegt koning Achab op zijn toon, grijp die onheilsprofeet. Nee, Achab zegt niks. Die zit aan zijn troon genageld. En de lakeien die doen ook niks. Die zijn van slag. En Elia die loopt zo weer weg. Misschien hebben Achab wel gedacht. Praatjesmaker die Elia. Komt toch niet uit. Maar ja. Het regende een week niet. En een maand niet. En toen kwam het regenseizoen. En toen viel er ook geen druppel. De vroege regen viel niet. De late regen viel niet. En dat was een half jaar voorbij. Het was kurk en kurkdroog. En in de tussenliggende periode ook geen dauwdruppels. Helemaal niks. De Almachtige had het woord van de profeet met zijn amen bezegeld. Het kwam uit. En dan komt er hongersnood. Dan groeit er geen grassprietje meer. Ja, dat weten de kinderen ook. Dan groeit er geen grassprietje meer. En dan groeit er geen graan meer. En dan kunnen de dieren niet meer eten. En de mensen die hebben geen eten meer. En er is niks meer. En er komt werkeloosheid. En er komt economische recessie. En de welvaart stagneert. En misschien hebben ze wel gezegd, die ministers, ja, dit zijn klimaatveranderingen. Want de zon blijft schijnen. En er komt geen regen meer. Een verandering van het klimaat. En er was nou niemand die zei, maar daarachter zit het oordeel van God. Vanwege onze schuld. Het land werd kurkdroog, de aarde scheurde. De mensen begonnen gebrek te lijden. En dan denk je bij jezelf, als ik dat dan hoor van de oudere mensen die Rotterdam hebben zien branden. Ja, dominee, in die tijd, hele oude mensen, in die tijd, Tweede Wereldoorlog, toen de rampen kwamen over ons volk, toen liepen de kerken weer vol. Dan Rotterdam-Zuid zwart van kerkgaand volk. We hebben soms 2 diensten op een ochtend gehouden, zaten de kerken vol. En als er nou eens de Heer een ramp gaat geven, wat God verhoede, als de Heer dat nou eens gaat geven, als we nou eens gebrek gaan leiden, gemeente, zullen de kerken dan weer vollopen? Of zijn we nu zo ver gekomen, zoals in de tijd van openbaring, als de Heer zijn oordelen gaat geven over West-Europa en over Nederland, dat de mensen eerder hun tongen kauwen van de pijn dan dat ze zich bekeren tot God. Is het u ook wel eens opgevallen als u nationaal kijkt, als er een of andere ramp gebeurt? In West-Europa vloeken ze dan. En op de plaats waar de ramp gebeurt, dan gaan ze bidden. Nou, dat is de achtergrond, gemeente. Het wordt droog, kurkdroog. Dat is de inleiding. Even de inleiding, even een toepassing. Een persoonlijke toepassing. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar kinderen van God in ons midden, als je een kind van God geworden bent, als je tot geloof in de Heer Jezus bent gebracht, dan kan het niet anders of je weet van in je leven van een geestelijke bloeitijd. Toen je pas tot geloof kwam, hoe was het toen? En toen je verlangen in je hart kreeg om op geloofsbelijdenis te doen, naar de avondmaal te gaan. Dat je zei, ja, dat was een heerlijke tijd, hoor. Het was jong, het was fris. Die eerste groene blaadjes in het geestelijk leven, geweldig, teer en zo mooi. De hemel gaf zegen. De Heere Jezus was voor mij kostbaar. Mijn gebedsleven was diep. De omgang met de Heere was innig. Het woord, dat was zo vaak raak als ik in de kerk zat. Genoot ervan. Het vond een feest om naar de kerk te gaan. En vaak door de weeks was er een psalm of een opwekkingslied in mijn hart. Ik was blij. En nu? En nu? Ja, dat is wel een beetje weggeëbd. Oh. Adem van de dood erover. Het is allemaal zo dor in mijn hart. Mijn hart is zo hard. Psalm 63 hebben we gezongen. Ja, daar kan ik in meekomen. Dat dor en mat van droogte brandt. Ja, zo is het. Het is een beetje verlept van binnen. Oh, en hoe komt dat dan? Het woord spreekt me niet meer zoveel aan. En hoe is het dan met je gebedsleven? Ja, mijn knieën, dat gaat ook niet meer zo goed. Geen tijd voor. Hoe komt dat dan? Weet je wat Agab zei? Dat komt door Elia. Hij gaf een ander de schuld. Die onheilsprofeet, daar komt het door dat het zo droog is. Nou, zo zijn er wat mensen. Die geven de dominee de schuld. Ja, die dominee die preekt niet goed. Die preekt een beetje saai. Weet je waar de schuld ligt? Niet bij een ander. Maar die schuld ligt bij jezelf. Ik hoor zo vaak mensen, gelovige mensen, ambtsdragers, als ze eerlijk zijn, dominees, collega's, zelf. Ik hoor zo vaak kinderen van God en knechten worden zeggen, ja, ik heb het zo druk. En eigenlijk is dat woordje druk, dat is een vreselijk woord voor een kind van God. De zonde van de drukte, ja, waar heb ik het dan eigenlijk druk mee? Weet je, als je wel tijd hebt om te eten en te drinken en geld te verdienen en geld uit te geven en te slapen en te chillen en film te kijken en te stappen en uit te gaan en te klussen en de krant te lezen en naar school te gaan en te sporten en te gamen. En je hebt geen tijd voor de Heere God, voor stille tijd. Ja, ik heb het zo druk. Wat is dat nou voor een slap argument? Je hebt overal tijd voor, behalve voor God. Weet je hoe dat komt? Omdat God onderaan je lijstje staat. Omdat jij als nou alles gedaan hebt, als ik dan nog wat tijd over heb. Dan is ik erg. Vindt u het raar dat het dan geestelijk zo dor en zo doods is? Dat dan de hemel op slot gaat, dat er niks meer doorkomt. Dat de Heer zegt, nou als je nou geen tijd voor mij hebt, dan ga ik die hemel dicht doen. Dan komt er ook geen zegen meer. En nu maar klagen, maar ja, ik heb het zo druk. En zei u vorige maand ook al. En een half jaar geleden ook. En toen de ambtsdragers op bezoek kwamen, zei u het ook al. U zegt het eigenlijk al jaren, je modder me aan in je geestelijk leven. Vind je dat niet erg? Heer, hoe gaat de woestijn hier van binnen nou weer bloeien als een roos? Weet je wat Elia zegt? Tenzij dan op mijn woord. Door mijn gebed is de hemel gesloten. En dan zal door mijn gebed straks de hemel open gaan. Tenzij dan op, daar is Elia een beeld van de Heer Jezus. De voorbidder bij de Vader. Heer Jezus, als u weer gaat bidden voor mij dat die hemel weer open gaat. En dat het uit uw hemel gaat stromen. Dat er weer geest in meekomt. Dat het hier van binnen, dat er water komt op mijn dorstig hart en stroom op het droge. En dan zegt de Heer Jezus, ja, dat doet de Heer Jezus. Hij bidt voor de Vader om de Heilige Geest. Maar hij geeft het wel in de weg van verootmoediging en breken met je afgoden, met je namaakgoden, met je drukte, met je onreinheden van de Baals en de Astarten. In de weg van verootmoediging gaat de Heer dat geven. Dat is de weg van opwekking. Dan komt het weer terug. Nou, gemeente, ga heen. Ga weg van hier. Vers 3. Daarna kwam het woord van de Heer tot hem. Ga weg van hier. En verberg u bij de Bekrit. Eerste gedachte. Elia wordt verborgen. Ga weg van hier. Hij is in de hoofdstad Samaria. En hij moet naar het oosten. Naar het overjordaanse. Naar een onheilspellend gebied. Onherbergzaam gebied moet ik zeggen. Met rotsen, beken, diepe dalen. Sloegten. Ravijnen. Het ziet daar allemaal een beetje, daar wonen geen mensen. Daar is alleen maar ongerepte, ontoegankelijke natuur. Spelonken, hellingen enzovoort. Verberg u. Waarom moet hij zich verbergen? Nou ja, dat is nogal simpel. Toen Agab erachter kwam, dat dat woord van Elia, de man Gods, uitkwam. Ja, toen heeft Agab Interpol gebeld, maar eens even zo te zeggen. Een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Deze man die moet worden opgespoord en gevonden, want tenzij dan op mijn woord, hij moet bij mij levend gebracht worden, alleen op zijn woord gaat de sleutel van de hemel weer, gaat de deur van de hemel weer open op zijn woord. Ik moet die man hebben, koste wat het kost. Internationaal opsporingsbevel. Hij staat bovenaan de lijst van de meest gezochte mensen. En dan gaat God hem verbergen. God gaat er een onderduikadres geven. De schuilplaats van de Allerhoogste. Ergens bij de Bekrit. Nou, als God je verbergt, dan ben je onvindbaar. Wat had hij er een hekel aan, Agab, aan deze man God. Ga weg van hier. Als je kijkt vanuit het perspectief van Elia, is dat natuurlijk ook wel, is dat niet zo eenvoudig. Want Elia was net begonnen, 1 Koningen 17 vers 1, daar komt hij voor het eerst. Hij was net aan zijn ambtelijke loopbaan begonnen, zou je kunnen zeggen. Hij heeft net zijn eerste preek gehouden voor de koning. En nou zegt de Heer, en nou is even genoeg. En nou ga ik je weer vanuit de drukte van de hoofdstad en het koninklijk paleis, ga ik je brengen in de stilte. Vanuit de openbaarheid ga ik je weer brengen in het verborgene. Van de hof ga ik je brengen naar de beek. In de stilte, in de eenzaamheid, in het isolement. En het gaat niet één, dat gaat twee, dat gaat 3,5 jaar totaal duren. En dan staat er van Elia dat hij een man was van gelijke beweging als wij. Dus hij denkt net zoals ik. En dan denk ik bij mezelf, Heere, ik ben net in het ambt bevestigd. En waarom mag ik niet in deze hoofdstad blijven, in Samaria, om de mensen te waarschuwen en heen te wijzen? Waarom moet ik naar die rotsen, naar die bergen? Daar kan ik wel voor preken, maar die rotsen en die bergen, die hebben het niet nodig. Maar die zondige mensen hebben het nodig. Waarom zet u mij weer op een zijlijn, op een zijspoor, in de eenzaamheid, in het verborgene? Het voelt alsof ik op non-actief gezet word, terwijl ik net een boodschap heb mogen brengen namens u. Alsof u mij werkeloos weer in de woestijn terugzet. Ja. Een bevel van de Heere, het woord van de Heere. Ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u. En daar komt het erop aan. Als de Heere iets zegt en voor je gevoel gaat het nou zo tegen je gevoel in. Ik kan toch veel nuttiger zijn als ik bij die mensen blijf. En daar predik. Maar de Heere zegt, ga weg van hier. Gods weg is vaak zo heel anders en zoveel hoger en heiliger. Ook beter dan onze wegen. Soms sta je in je leven op een tweesprong. Je verstand zegt, ja, maar God zegt iets anders. En naar wie luister je dan? Elia kreeg de genade om te luisteren naar de stem, naar het bevel van de Heere. Al ging het tegen zijn gevoelen, tegen zijn verstand in. Al lokte het niet om daar in die eenzame wildernis te zitten. Voor onbepaalde tijd. Maar hij ging gehoorzaam. Al moest hij zijn vlees kruisigen. Als God het zegt, Heere, heeft u me dan genade om u te gehoorzamen. Ik zal u daar onderhouden. Daar. Het plekje wat ik ga wijzen. Als je het waagt met God, win je het in de geest. God blijft daar voor je zorgen. Hij gaat de eenzaamheid in, de stilte in. Ga weg van hier. Soms zegt God dat tegen. Soms zegt God dat tegen dominees. Ga weg van hier. Filippus die was bezig in Samaria. Hoofdstad. Nieuw Testament. Opwekking. Zegt de Heer, ga weg van hier. Die eenzame weg daar. Die moorman. Die ene man. Daarvoor ga ik je gebruiken. Ja, maar hier is het toch. Nee. Ga weg van hier. Wat moet ik in een grote stad en naar een klein dorpje waar ik mijn talenten schijnbaar moet begraven? Ga weg van hier. Soms als moeder, je hebt een druk gezin, volop in het midden in het leven, en het wordt je te veel. Het wordt je te veel. Ja, het is wel goed dat je een paar weken opgenomen wordt in de herberg in Oosterbeek, voor 4, misschien wel voor 6 weken. Nou, komt dat naar je toe, hè? Je bent over je theewater heen, het gaat eigenlijk niet meer. Ga weg van hier. Ja, maar Heer, ik kan niet gemist worden. Ik ben de spil van het gezin, alles om draait. Kleine kinderen, ga weg van hier. Even op de parkeerplaats. Val niet mee, ga tegen je gevoel in. Tegen je verstand in. Of ik denk aan die man in mijn gemeente, burn-out. Dat is erg hoor, dat is erg. Alsof God je op de zijlijn zet. Ik kan niks meer, ik kan niks meer. Alles is me te veel, alles wordt geluiden, lichten. Ga weg van hier. Periode van ziekte, waar lig je dan? Of je bent werkeloos. Ga weg van hier. De Beek. Een pijnlijke periode waarvan je denkt van ja, ik voel me zo nutteloos en zo leeg. Weg van de mensen. Krit betekent, krit in het Hebreeuws betekent afsnijden, snijden. Je bent afgesneden van de samenleving, van de buitenwereld, van mensen. Hij zag daar niemand, had daar niemand. Bij de bekerit. Afgesloten, zonder mensen. Aan jezelf overgelaten. Nee, God is er gelukkig ook nog, maar toch. Daar zit je dan in de stilte. Het valt me altijd weer op hoe stilte, hoe... Het zijn we een beetje afgeleerd, hè, om de stilte te horen. Veel mensen, veel jonge mensen hebben angst voor de stilte. Alles moet worden opgevuld. De agenda wordt opgevuld met afspraken. Of met afleiding. S'morgens vroeg tot 's avonds laat. Je moet wat kunnen zien, je moet wat kunnen horen. Werkzaamheden. En als het even stil is, op een verjaardag, dan zeggen we, de dominee gaat voorbij. Rare uitdrukking eigenlijk. Een dominee praat altijd. Als stil is, de dominee gaat voorbij. Ja, ik snap wel waar het vandaan komt. Ik kwam dan vroeger onheil tijding brengen. Hoe komt dat toch? Ik was op vakantie in Oostenrijk. Mooie bergwandelingen gemaakt. En dan zeiden we wel eens tegen elkaar zo. Met kinderen. Met anderen erbij. Zeggen, laten we nou even 1 minuut even niks zeggen. Maar je 1 minuut helemaal stil. Dan hoorde je. En je zag. Sommige dominees doen dat wel eens. Aan het eind van de dienst. Hè, dan wordt er een dankgebed gedaan. En dan zijn de dominees zeggen, Heere, wilt u dan horen naar de gebeden die in stilte tot u worden opgezonden? Houdt de dominee een minuut zijn mond. En dan wordt in de gemeente helemaal stil. Persoonlijk een gebed naar God doen. Bent u wel eens in Israël geweest? Een aantal jaar geleden was ik in Israël. En dan zit je daar op het meer van Galilea in een bootje. En dan legt de schipper legt dat bootje even stil. Zeg ik tegen al die mensen. Was zo'n reisleider. Laten we nou even 2 minuten onze mond houden. En even alles even tot je in laten werken. Dan hoor je de stilte. Een hele aparte ervaring eigenlijk. Wel erg fijn als ze s'avonds aan tafel. Als moeder zegt. Laten we nou even 1 minuut gewoon eten. Niks zeggen. Vooral als je een meidengezin hebt. Verademing. Eventjes. Elia ging van de drukte in de stilte. En daar zal ik u onderhouden. Hij wordt verborgen. Waarom doet de Heere God dat? Nou, daar zit natuurlijk wel wat achter. De Heere doet nooit zomaar iets. Voor Elia is het ook een voorbereidingstijd. In de stilte word je gevormd en gekneed. Hij stond aan het begin van zijn ambt, zou je kunnen zeggen. Nou zegt de Heer, nou heb ik je gebruikt aan het hof en nou ga ik je straks gebruiken voor een groter iets. Een heerlijker iets, op de Karmel. Maar daar is de tijd nog niet rijp voor. Hier sta je voor de koning, voor één man. Straks sta je voor het hele volk op de berg Karmel. Maar je moet wel nog worden gevormd en gekneed. Je krijgt les op Gods koninklijke academie. En dat leer je niet op een universiteit, dat leer je ook niet op een bijbelschool of een discipelschapsschool. Dat leer je in de eenzaamheid als je met God gemeenzaam bent. Daarom naar het oosten. En ieder van Gods knechten die krijgt zo'n periode, langere of kortere tijd, dat je zo'n eerst een krit en daarna de Karmel. Eerst een tijd van de omgang met de Heer, daarin geoefend te worden. Om straks in het openbaar ook te kunnen getuigen. Aan de Bekrit, daar werd hij geoefend in de stille omgang met God. En op de berg Karmel, daar mocht hij openbaar getuigen. Eerst een krit voor de Karmel. Dat zie je vaak. Dat zie je vaak. Ik ga een paar voorbeelden noemen. Ik denk bijvoorbeeld aan Jozef. Ja, Jozef, die kwam op de troon van Egypte terecht. Ja, maar daarvoor heeft hij 13 jaar als slaaf voor Potifar moeten werken. Hij heeft er in de gevangenis gezeten. Eerst in het kleine getrouwd. Daar heeft de Heer hem gevormd en geoefend om in het kleine getrouwd te zijn. Voor hij op de troon van Egypte als onderkoning kon dienen. Voor de openbaarheid. Johannes de Doper kwam uit de woestijn en daar ging hij preken. De Heer Jezus zelf was 40 dagen in de woestijn. Voordat hij begon aan zijn openbare bediening. Paulus kwam tot bekering op de weg naar Damascus. Heeft een preekje gehouden in de synagoge. Toen zei de Heer, nou ga ik je sturen naar de woestijn van Arabië. Daar ga ik je persoonlijk oefenen in de gemeenschap. In de omgang met mij. Voordat hij de apostel der heidenen werd. Ziet u dat? Mozes moest 40 jaar de woestijn in voordat hij het volk mocht uitleiden. God geeft je een vormingsschool. Dat is een onderdeel van het lesrooster op Gods academie. Eenzaam met God, gemeenzaam. We staan weer aan het begin van een nieuw seizoen. Winterwerk noemen we dat. Er zijn altijd weer veel taken nodig. Ambtsdragers zijn er nodig. Kinderwerkers. Als ze bij ons lid worden in de Maranatenkerk, dan zeg ik altijd, wat kom je doen hier, wat ga je doen? Ik krijg de klussenlijst van, ik wil wel graag dat je wat doet. Ja, je hebt talenten gekregen, gaven van de Heer. Maar dat is niet de belangrijkste vraag. Ik ben getroffen in de voorbereiding door een tekst uit 1 Korinthe 1. Daar zegt Paulus, God die ons geroepen heeft tot... Ja, waarvoor? Je hebt geloofsbelijdenis gedaan. Je hebt beloofd dat je meewerkt aan de opbouw van de gemeente van Christus hier in Barendrecht. Nou, wat doe jij nou voor de kerk? Ja, wat doe ik? Nou ja, ik heb een roeping om de zending in te gaan. Oké. Of om missionair werk te doen. Of kinderwerk te doen. Of tienerwerk. Of bejaarde ouderenwerk. Nou, prachtig. Maar dat is niet het eerste waarvoor God je roept. Het staat in 1 Korinthe 1. God die ons geroepen heeft tot... gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus. Dat is de eerste. He, als je christen wordt, als je tot geloof komt, dan is het niet van, ja, ik moet wat gaan doen. Toen de discipelen door de Heer Jezus geroepen werden. Ja, waarom werden de discipelen geroepen? Nou ja, om straks apostelen te zijn? Nee. Dan staat er in het Nieuwe Testament, en hij riep zijn alle 12 discipelen allereerst om bij hem te zijn. Dat is het eerste. Om voor zijn aangezicht te zoeken, om voor hem te leven, zijn aangezicht te leven. En van daaruit te worden uitgezonden. Om bij hem te zijn. Om gemeenschap, om omgang, verborgen omgang met de Heer. Dat is het. En dat gaat hij meer en meer leren, Elia. Hier aan de beek Krit. Dat leer je niet op een bijbelschool. Dat leer je alleen maar... in je binnenkamer, in de stilte. Even buiten, het contact met de buitenwereld, eventjes afgebroken. Krit, afsnijden. En alleen naar God. Een week of twee geleden stond er op de voorpagina van het Reformatorisch Dagblad, trof mij, een verslag van een Koreaan, een voorganger, 62 jaar. En hij was vrijgelaten. Hyon So Lim heette die man. Had de doodstraf gekregen, maar het werd omgezet in levenslang. En dan werd hij na 2,5 jaar, na diplomatieke onderhandelingen, Canada, werd hij gelukkig als door een wonder vrijgelaten. Hij zegt, in die 2,5 jaar van gevangenschap in Noord-Korea, onder zware dwangarbeid, onder een overweldigend isolement. Ik at alleen, ik heb 130 zondagen alleen zondag moeten vieren. Ik zag geen mens. Maar in die 2,5 jaar heb ik 5 keer de Bijbel gelezen. Heb ik 700 teksten uit mijn hoofd geleerd. Heb ik met God gebeden, onophoudelijk. De gemeenschap met hem gezocht. Gevonden, verdiept. Soms de wanhoop nabij. En zegt hij, nou die voor vrijgelaten is. Gods liefde trainde mij. Om me sterker te maken. Dat is de bekerrit. Wat heeft hij daar gedaan, dominee? Hij is daar minstens een jaar geweest. En dan later 2,5 jaar nog bij die weduwe van Sarfat. Minstens een jaar heeft hij bij die krit gezeten. Geen contact met mensen. Wat heeft hij daar gedaan? Geen post, geen mail, geen telefoon, geen tv. Wat heeft hij daar gedaan? Ja, hij heeft met God gewandeld. Hij werd 's morgens wakker. Weet je waar hij wakker van werd? Van het gekras van de raven, kinderen. Van het gekras van de raven. De hemel was zijn dak. De zon en de manen, de sterren, dat was zijn verlichting. De bergen, dat waren zijn muren. Het gesteente, dat was zijn bank. En de spelonk, dat was zijn slaapkamer. En dan werd hij 's ochtends wakker, Elia. Dan werd hij wakker. En dan keek hij omhoog. Dat was een grote, zwerm raven. Zwarte raven. En door een gekras werd hij wakker. En die liet de brood vallen. Voor zijn voeten. En vlees. En 's avonds kwamen ze weer een maaltijd brengen, die raven. En overdag, hij wandelde met God. Weet je wat dat is, wandelen met God? Weet je wat wandelen is? Daar begint het mee. Om met God te kunnen wandelen, moet je eerst weten wat wandelen is. Wandelen, dat doe je buiten. Mag ik je een praktische tip geven? Heerlijk om buiten te wandelen. Ik heb zoveel nood in Oostenrijk. En ik ben blij dat de pastorie, die staat vlakbij het Zuiderpark. Dan kan je nog eens eventjes het Zuiderpark ingaan. Even wandelen, even de omgeving. Schone boek van de schepping insnuiven. Wandelen. Natuurmens, buitenmens. Ja. Ja. Wandelen met God. Wandelen met een goede vriend van je. Een vriendin. Dan praat je met elkaar. Dat is contact hebben, dat is gemeenschap met God. Dan praat je met elkaar. En je deelt je zorgen en je dank voor de zegeningen. En je stelt elkaar vragen. Ik denk dat Elia vragen gesteld heeft van de Heere God. Heere God, hoe moet het met mijn volk? Hoe moet het met de koning? Hoe moet het met uw volk? De 10 stammenrijk. Mooi als ik concrete, specifieke vragen mag stellen. Dan krijg je van God ook concrete, specifieke antwoorden. Ja, maar ik heb soms van die moeilijke vragen. Ik kom er niet uit. Nou ja, God heeft gelukkig overal verstand van. Daar bent u het wel mee eens. God heeft overal verstand van, jongens. Dus je mag alles aan me vragen. Omgang met God. Wat is dat teer eigenlijk? Ik vind het mooi dat Gods kinderen vaak buitenmensen zijn. Abraham die zette een altaar op bij de eikenbossen van Mamre. Die liep graag in het bos. En Isaac bad in het veld. Die ging naar buiten. Die ging een stil plekje opzoeken en daar bad hij in het veld. En Adam en Eva, het eerste wat God voor Adam en Eva maakte, was een tuin. Konden ze lopen, konden ze wandelen met God. Elia aan de bekerrit. Eenzaam. Ja. Wie is er vanavond, wie voelt zich wel eens eenzaam? Eenzaam. Je loopt op het Zuidplein en je ziet een mensenmassa en je kan je soms zo nameloos eenzaam voelen. Je bent oud en leeftijdsgenoten vallen weg. Ik voel me alleen. Je bent jong, single, behoefte aan een lieve partner, maar je hebt het gevoel dat je overblijft en je voelt je eenzaam en ellendig. Je kan je moeilijk geven, je kan moeilijk contacten leggen. Je voelt je eenzaam. Ik voel me niet begrepen. Eenzaam. De bekrit. Elia had het ook. Ik heb geen mens. Maar hij had wel zijn God. Hij had wel zijn God. Dan wordt hij verzorgd. Tweede gedachte. Hij wordt verzorgd. Dan komen de raven. Elia is op zijn plek. En als je op je plek bent, dan gaat het tegen je gevoel in. Dan ben je op een eenzame plek. Als je op je plek door de Heere bent gebracht, ja, dan ga je ook wondermooie dingen meemaken. De Heere gaat voor je zorgen, hoor. Hij onderhoudt je in dure tijd en hongersnood. Een ruisend beekje, de Bekrit. En raven die komen om je te voeden, twee keer per dag. Het lijkt wel net als in de woestijn met dat manna, zeg. Elke dag weer opnieuw. En vanmorgen weet ik ook niet, moet ik maar uit Gods hand leven. Heere, geef me ook vandaag mijn dagelijks brood. En dan kwamen ze weer, s'ochtends. Wat een wonder, die zwarte, onreine raven. Rovers zijn het. Veel fraten. En dat de Heere dat nou zo bestuurt, dat hij tegen die vogels zegt. Tegen die roofzuchtige vogels zegt van, hier ligt brood, daar ligt vlees. Je eet dat niet zelf op, maar je gaat dat brengen bij mijn knecht Elia. Dat is een wonder. En dan laten ze het voor zijn voeten vallen. Voor Elia bestemd. Je mag het niet zelf opeten. Hoe komen die roofvogels, hoe komen die raven eigenlijk aan dat brood en dat vlees? Want er was hongersnood, er was niks. Nou, Spurgeon zegt, dat hebben ze gepikt, dat hebben ze gestolen uit de voorraadschuren van koning Agab. Ja, daar was nog wel wat bij de koning, maar de rest niet meer. Zou best kunnen. Een zwarte raaf. Ik vind het gaaf, jongens, die raaf. Ik vind het gaaf. Weet je wat ik er zo gaaf van vind? Dat de Heere uit onverwachte hoek hulp geeft. Dat hij dat bestuurt. Een raaf, dat was in die tijd een onrein dier. Mensen die bijgelovig zijn, die geloven een raaf brengt ongeluk. Heeft met begraafplaatsen te maken en zo. Als iemand zijn handen niet kan thuishouden van spullen van een ander, zeggen we, hij steelt als de raven. Dan gaat zo'n raaf, die gaat niet stelen, die gaat delen, geven. Een witte raaf, dat is een hoge uitzondering die op de regel. Gaat de Heere die beestjes, die vogels inzetten. Bijzonder. Wat aan mij gelegen had, had ik gezegd, Heere God, kan u geen duif gebruiken? Want de duif was een rendier en dat is ook een wat. Die heeft niet zo'n verschrikkelijke snavel. En als u nou een paar koerende, lieflijke duifjes inzet om wat te brengen. Zou ik het nog gezellig vinden ook? Nee, zegt de Heere. Ik ga raaf. Uit onverwachte hoek Gods onderhoudende genade. Mag ik eens vragen, gemeente? Heb u wel eens zo'n raaf op uw levenspad gehad? Dat u hulp kreeg uit een onverwachte hoek. Dat je zei van ja, maar dat komt van God, dat kan niet anders. Ik was van de week in het ziekenhuis bij een man die had ernstige luchtwegenproblemen. Hij stikte bijna. En hij had het moeilijk, vertelde hij mij. En hij zat vorige week, maandagmiddag, hij zat opgenomen in het Erasmus. Ik dacht dat ik zou stikken, dat ik zou sterven. Want zo moeilijk. Komt daar een zuster aan, een verpleegkundige, wit pak aan, zo'n witte raaf. Ik ga bij die man zitten, die zegt, meneer, hebt u het benauwd, bent u bang? Ik wil bijna niks zeggen. En weet je wat die zuster doet? Die citeert een bijbeltekst uit Spreuken. Dan die kijkt haar aan, die zegt van, jij weet waar je het over hebt, hè, zuster? Ja, zegt ze. Ging ze weer weg. Telde hij aan mij, zegt dominee. Dat was nou een witte raaf die mij een stukje brood gaf, geestelijk gesproken. En ik heb er de hele week op geleefd. Het onverwachte hoek. Kan zoveel betekenen door hier en daar eens een woord te laten vallen. Maria kreeg dat ook, toen ze moet vluchten met het kindje Jezus en Jozef. komen daar drie wijzen uit het oosten aan, drie raven. Ze hebben wat meegenomen hoor, goud, wierook en mirre. En dat was nou net genoeg om die tijd dat ze in Egypte waren, om daar die tijd door te kunnen brengen. Gods onderhoudende genade. God blijft voor u zorgen. Daar ligt een man half dood aan de kant van de weg. Komt daar een raaf aan, een Samaritaan. Ja, dat is een vuilnisbakkerras in de ogen van een Jood. Onrein. De Heer gaat die Samaritaan gebruiken om die halfdode man, om die olie en wijn op zijn wonden te leggen, om te verzorgen. Dat is een raaf uit onverwachte hoek wel. Heren, mag ik van de week, mag ik van de week? Voor iemand die het van mij niet verwacht, ook zo'n hulp zijn, die wat komt brengen. De ouderen onder ons, die hebben wel eens gehoord van dominee Jack van Dijk, hè? Dominee Jack van Dijk. Ik heb mezelf ook nog gehoord toen ik jong was, heel jong was. 1 of 2 keer in mijn leven. Jack van Dijk. En dominee Jack van Dijk, die was eerst een vrijzinnige predikant. En toen is hij opeens is hij rechtzinnig geworden. Hij beleefde een geestelijke ommekeer. Toen was hij al predikant. Hij werd als predikant bekeerd. Hij was iets eerder dan zijn vrouw Loes. Die was nog niet om, maar hij wel. Maar ja, toen die van een vrijzinnige, rechtzinnige predikant werd, ja, toen moesten ze zijn prediking niet meer. Hij zat toch nog in de vrijzinnige gemeente. En hij was niet meer welkom, hij mocht niet meer preken en dus ook geen inkomsten meer. Dominee Jack van Dijk had het moeilijk en zijn vrouw ook, maar hij zei, God zal voor ons zorgen, vrouw. En weet je wat er gebeurde? Er werd voor hen gezorgd. Van onbekende zijde, elke woensdag kreeg hij een envelop met 25 gulden erin toen de tijd. En toen hij op een keer wilde kijken wie dat nou kwam bezorgen op een woensdagochtend, kwam er niks. Ja. Ze hadden toen een christelijk gereformeerde bakker in dat dorp. Staat in zijn biografie. Een christelijk gereformeerde bakker, die heette meneer Kuiper. En die bezorgde hem wekelijks 2 broden. En toen vroeg dominee Van Dijk aan die bakker, wie geef jij nou de opdracht om elke keer aan mij 2 broden te bezorgen? Want ja, dat moet toch iemand doen en die betaalt dat voor mij. Ik zou graag weten wie dat is, want dan kan ik die persoon bedanken. En toen zei die bakker, die zei tegen de dominee, zou Elia de raven hebben bedankt? Die hem uit de hemel eten brachten. Nou, wel nee, zei die dominee. Nou, wie heeft Elia dan bedankt? Nou, de Heere natuurlijk. Toen zei die bakker, ga heen en doe gij desgelijks. Wat zijn de raven die op je pad komen? Nou, gemeente, uiteindelijk verdiend door de Heere Jezus, hè? Ja, want Elia is een beeld van Christus. Ook in de eenzaamheid van de woestijn, maar voor de Heer Jezus, daar werd niet voor gezorgd. Die werd verzocht in de woestijn. Geen raven, maar een duivel. Die hem geen eten bracht, maar die hem zei, maak van deze stenen broden. En de Heer Jezus had honger. Er kwam niks. En later, toen hij aan het kruis ging, toen had hij dorst. En geen beekrit die daar vloeide. Om hem dorst te lessen. De Heer Jezus is ook eenzaam. Hij had geen mensen. Maar hij had ook geen God meer. In de Godverlatenheid. In de 3 uren van duisternis. En omdat hij daar gehangen heeft. Heeft hij mij een kostje verdiend. Niet alleen mijn zaligheid aangebracht. Maar ook een kostje verdiend. En dat is nou een stukje brood nemen. En een slokje drinken. De Heer God, dank u wel. Eet en drink tot eer van God. U hebt het voor me verdiend. Nou, laatste gedachte. Hij wordt verzocht, daar ga ik mee eindigen. Dat lezen we in vers 7. Op een gegeven moment gaat die beek opdrogen. Ja, dat is natuurlijk een beproeving. Hij zit daar op zijn plek. De Heer heeft trouw minstens 12 maanden voor hem gezorgd. 2 keer per dag eten en drinken, terwijl de rest van het volk honger had. En nou droogt de beekrit uit. Er komt geen water meer bij. Nee, er gaat water af. Hij ziet dat het stroopje smaller wordt. En dat de beek ondieper wordt. En dat het waterpeil zakt en zakt en zakt. En dan denk ik bij mezelf. Wat is er toen in zijn hart opgekomen bij Elia? Want hij was een man van gelijke beweging als wij. Dus ik stel mezelf maar weer voor en denk van, als ik daar nou gezeten had, ik weet me op mijn plek. En God onderhoudt me daar, het gaat zo goed. En nou zie ik het waterpeil zakken. Ik zie de bodem. O Heere, heb ik wat verkeerd gedaan? Is er een zonde in mijn leven? Zit ik niet meer op mijn plek? Wat wilt u me hier maar even vertellen? Moet ik misschien weg? Wordt het tijd om te vertrekken? Ik heb nu nog water, maar morgen misschien niet meer. En hoe moet het dan? Tot nu toe kan ik zeggen, even naar Ezen. De Heer heeft me geholpen. Maar vanmorgen? Moet ik zelf gaan naar water gaan zoeken? Ja, dat wil ik ook niet doen, want dan ga ik mijn eigen weg. En daar ben ik ook weer bang voor. Heer, ik wil graag wachten op uw seintje, op uw bevel. Ik zoek uw aangezicht, Heer, en als u zegt, een wenk geeft van daar naartoe. En als uw mond spreekt, dan ga ik. Maar ik wil wachten op u, maar ik vind het moeilijk, want ik zie dat er bijna geen druppel meer in die beek zit. De beek droogt op. Herkent u dat in uw leven? Is de beek bij u ook wel eens opgedroogd? Dat je er niet meer mee kan doen met wat God in het verleden gegeven heeft. De beek waaruit je dronk. Soms heel letterlijk dat mensen zeggen, ja dominee, ik ben werkeloos op straat gezet. En nou, hoe zit het nou bij mijn inkomsten? Dan zie ik dalen. De prijzen stijgen. Spaargeld moet ik aanbreken. En uiteindelijk, ook daarvan heb ik niets meer. En ik ben bang dat ik in de schulden kom. Ik moet zuiniger gaan leven. Die blijde lach. Kon niet op. Is een bezorgde blik geworden. De stroom droogt op. Je ziet het ook wel eens bij zendelingen die uitgezonden worden. In het begin is de gemeente enthousiast. En een stroom van gebeden, een stroom van giften. Maar ja, er is veel nodig om een zendingsarbeider uit te zenden wie de GZB of wat dan ook. En na verloop van 4, 5, 6 jaar, ja, dan wordt de gebeden minder en de stroom van giften worden minder. En dan, na verloop van vele dagen, de beek droogde uit. Waarom laat God dat gebeuren? Ik denk geweten dat er ook een les in zit. Een oefening. De beek droogt op. Maar de bron, die blijft. Dat is God zelf. God kan je gaven geven. En dan zeg je, dank u wel, Heere God. En God kan je giften geven. Maar uiteindelijk, de gever is groter dan zijn gave. En dat moest Elia ook hier leren. Je bent op je plek en het is een beproeving. Je komt voor een lege beek te staan. Maar vind het geloof in mijn ziel nog houvast in God als de aardse stromen wegvallen. God, de gever, is groter dan zijn gave. Wat een les. En er zit ook wat achter, alleen dat kan je van tevoren niet bekijken. De Heere, laat nou deze stroom opdrogen, om hem uiteindelijk een groter, een heerlijker zegen te geven. Want hierachter ligt de weduwe van Sarefat. En straks komt hij bij die weduwe van Sarefat terecht. En dan zal de meel in de pot nooit opraken. En de olie in de kruik nooit opraken. En dan zal hij zelfs een dode opwekking meemaken. He, dus de Heer heeft achter, dat kan je niet zien, maar daarachter, achter die drogende beek, daar zit een rijkere zegen verborgen. Een blessing in disguise. Het is vermomd. Maar er zit wel een verborgen zegen achter. Ja. Mooi als je dat mag geloven, van Heere God. De weg die u nu gaat, dat vind ik best wel heel lastig en moeilijk. En het is nu krap. Schaarste, dure tijd en hongersnood. En toch, u zult mij nooit vergeten. Ik mag u mijn helper weten. De Heer neemt soms het eerste weg om er iets beters voor in de plaats te geven. Het ene houdt op met stroom en het ander begint te vloeien. En dan zegt de Heer, en daar stop ik. Toen kwam het woord van de Heer tot hem. Sta op en ga naar Zarfat, naar een weduwe die ik geboden heb om u te onderhouden. Een bevel en een belofte. Ga dan maar naar het buitenland, naar het onbekende land, maar ik ga met je mee. Ik ben geen onbekende God voor je. Naar het onbekende land met een bekende God. Nou, dat moet goed gaan. Ziet u wel dat dat waar is, gemeente? Heb je het gezien? Preek van vanavond, samenvatting. Preek is Gods onderhoudende genade. God blijft voor u zorgen. Goed is de Heer. En bij elke morgen, hoe dan ook, keert zijn goedheid weer. Amen. We gaan zingen uit Psalm 37, vers 9. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen. En vers 10. Geen druk beschaamt hun hoop in bange tijden. Geen hongersnood doet hen verlegen staan. Vers 9 en vers 10 van Psalm 37. Wij zullen eindigen met het dankgebed. Getrouwe heren in de hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob. Heren, wij willen u hartelijk danken voor deze dag, voor uw woord. Uw woord, heren, dat ons aanspreekt, ontdekt. Hoe komt het toch dat het geestelijk zo dor en zo droog is in mijn leven? Zijn de Baals namaakgoden, onreinheid? Heb ik van mijn werk, heb ik van mijn vrouw, heb ik van mijn hobby, heb ik van alles en nog wat mijn afgoden gemaakt? Staat u onderaan mijn verlanglijstje? Leid ik aan chronische biddeloosheid? O heren, we hebben behoefte in ons land, in de PKN, aan profetische prediking. Aan mannen die in uw gemeenschap met die omgang met u kennen, die voor uw aangezicht staan. En van daaruit worden uitgezonden met een boodschap, zo zegt de Heere. Al is het een boodschap, Heere, dat geen evangelie is, maar straf, een oordeel, dubbel en dwars verdiend. Dan zal ik hen die kwaad en wrevelig overtreen bezoeken met de roe en bittere tegenheen. Zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, zo mogen zij gewis voor mijn straffen beven. Als ik daarover nadenk, heren, dan ben ik wel eens bang. Wat gaat dit komende seizoen ons brengen? In Rotterdam, in Nederland, in West-Europa. Als we elke dag horen en lezen van aanslagen. Van mensen die met bussen op anderen inrijden. Of met messen anderen om het leven brengen. Of met gasflessen. Heren, dan kunnen we erop wachten. Of het gaat ook een keer bij ons gebeuren. En dan moeten wij bukken en buigen onder uw oordeel. Heren, geef een wederkeer. Net als bij Elia. Als nou de Baal God is, dient dan hem. Maar als de Heere God is, blijf dan niet langer hinken op twee gedachten. Maar dien de Heere. Als we ons verootmoedigen, o God, dan is er bij u altijd een weg terug. En dan gaat het weer regenen. Dan laat u het weer uit uw hemel stromen. Daar zien we naar uit, heren. We zien er naar uit. Naar de regendruppels uit de hemel. Heere God, geef dat we in deze komende week, dat we een zwarte of een witte raaf voor een ander mogen zijn. Die iets mogen geven, dat we uit onverwachte hoek, dat we voor een ander ten dienste mogen zijn. Heer, zo willen we u bidden om voor deze gemeente. Geeft u een opwekking. Geeft u een herleving. Geef, Heer, dat de plasregens van zegen mogen stromen. Zodat uw volk zich weer in u verblijdt. Zodat u weer plezier hebt aan uw kinderen. Omdat de boze mag worden verslagen. De zonde zal worden weggedaan. En ons leven en ons hart vervuld mag zijn. Met uw goedheid die hemelhoog is. Geef kracht voor de taak die op ons wacht ook de komende week. Heren, onderhoud ons. Zorgen, zegenen, zalig maken. Dat is het liefste wat u doet. Geprezen zij daarvoor uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 34 vers 5. Vreest hem te allen tijd. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.